De grootouders van Johannes Vermeer aan vaderszijde zijn geboren en getogen in Delft. Zij trouwden in Delft en gingen wonen in een pand genaamd Nassau op de Beestenmarkt. Grootvader heette Jan en zijn vader heette Reijer, waardoor zijn naam Jan Reijerszoon was. Vermeers grootmoeder Cornelia was een dochter van een man die Gregorius heette en zij stond dus bekend als Neeltje of Neeltje. Gregorius' dochter, Goris' dochter of gewoon Goris. Grootvader Jan was kleermaker en dus ook zoals zijn latere zoon Reinier Jans zoon actief in het textielambacht. Hun zoon Reinier werd geboren in 1591. 40 jaar later zou deze Reinier zijn zoon, de latere schilder, vernoemd naar zijn vader Jan met de naam Johannes. Toen Johannes Vermeer later in de jaren 30 van de 17e eeuw opgroeide, hadden de meeste burgers van Delft in plaats van een patroniem, de vernoeming naar de vader, inmiddels een familienaam gekozen. Reinier Janszoon, de kaffawerker en herbergier, noemde zich eerst Vos en later Vermeer, terwijl we niet goed weten waarom. De schilder zelf signeerde altijd met zijn voornaam, Johannes, en Vermeer, en liet dus zijn geslachtsnaam Reinierszoon weg. De grootouders van Johannes Vermeer hadden behalve hun eerste zoon Reinier nog twee kinderen. Een dochter Maartje, oftewel Maartje, die rond 1594 geboren werd, en een tweede zoon Antonie, die tussen 1592 en 1597 geboren werd. De meeste mensen die op de Beestenmarkt woonden, konden net als de meeste ambachtslieden niet lezen en schrijven. Alleen de hoogtepunten in hun leven, doop, huwelijk en begrafenis, werden opgetekend in de boeken van hetzij de oude, hetzij de nieuwe kerk. Al het overige werd indien nodig vastgelegd bij de notaris in de buurt, om bezit over te dragen, geldleningen vast te leggen, of om getuigenis af te geven van iets dat ze gehoord of gezien hadden. Sommige van die notariële stukken zijn bewaard gebleven, maar het meeste is in de loop der tijd verloren gegaan. Grootvader Jan Reijerszoon stierf jong in 1597 en hij werd in de Nieuwe Kerk begraven. Grootmoeder Neeltje was toen 30 jaar oud en nog opnieuw huwbaar. In 1597 trouwde ze met Klaas Korstiaanszoon, die eigenaar was van een hoekhuis aan de Broerkhuissteeg, een van de smalle toegangsstraatjes tot de Beestenmarkt, aan de noordoostelijke kant van de Beestenmarkt. Ze kenden hem al, want hij was 9 maanden eerder getuige bij het sluiten van een geldleningsovereenkomst door grootvader Jan. Aan de zijde van de Beestenmarkt had dit pand een uithangbord met 3 hamers, reden waarom het pand bekend stond als de 3 hamers. In 1599 kreeg het stel een dochter, dat zij Ariaantje noemde. Zij was dus de stieftante van de latere schilder. In 1600 was de 3 hamers een taverne en Klaas stond als eigenaar bekend als biertapper of waard. Omringende buren van het gezin waren allemaal ambachtslieden. Een kuiper, een smid, een schrijnwerker en een chirurgijn, als ook een bakker van aardewerk. Ze waren alle eigenaar van hun huis. Minder gefortuneerde gezinnen huurden een paar kamers bij de meer welgestelde burgers. Klaas Kortiaanszoon leende vaak geld en had op zijn moment van overlijden in 1610 wel 600 gulden, 2,5 maal het jaarloon van een werkman, aan schuld. Dat zou later nog grote problemen opleveren. Het volgend jaar, 1611, werd Reinier Janszoon, nu 20 jaar oud, naar Amsterdam gestuurd om daar het vak van kaffawerker te leren. Dat is oud voor een leerling zoals we eerder gezien hebben. Wellicht dat hij eerst in een ander vak zijn draai niet gevonden had. Toen Reinier 24 was, zat zijn leertijd in Amsterdam erop en hij verloofde zich op 27 juni 1615 met Digna Balthazars, dus dochter van Balthazar en vaak afgekort tot Baltens. Zij trouwden op 19 juli 1615. Reinier Janszoon en zijn bruid zijn vrij snel na hun huwelijk vanuit Amsterdam naar Delft verhuisd en trokken in bij de ouders van Reinier in de 3 hamers aan de Beestenmarkt. In 1618 trok Ariaantje uit huis. Zij trouwde met een jonge slager, Jan Tonisszoon, en verhuisde met hem naar de Vlamingstraat. Daar komen we ze straks weer tegen. Neeltje Goris had een handeltje in beddengoed, maar ging zich ondertussen bezighouden met een geheel nieuwe bron van inkomsten, het organiseren van loterijen. In de 17e eeuw waren loterijen zeer geliefd onder het gewone volk en werden er, anders dan vandaag de dag, geen geldbedragen verloot, maar vooral luxe goederen zoals spiegels en schilderijen. Het was voor het gewone volk een manier om mooie spullen te verkrijgen die ze zich anders niet makkelijk konden veroorloven. Er ging veel geld in om. De omzet van de loterij die op Pinksteren 1620 in Delft moest plaatsvinden, bedroeg bijna 23.000 gulden, de waarde van 20 huizen, of ongeveer 150 maal het jaarloon van een gewone werkman. Neeltje komt in contact met de Amsterdamse koopman Rogier Laurens, die in luxe goederen handelt en een ervaren organisator van loterijen is. Zijn probleem is dat hij als niet-inwoner van Delft hier niet makkelijk aan een vergunning voor het houden van een Delftse loterij kan komen. Hij beloofde Neeltje 1500 gulden als het zou lukken om een Delftse vergunning te krijgen. Nadat Neeltje eerst met een compagnon, Trein Rocher, de goede contacten had met het Delftse stadsbestuur, tevergeefs had getracht een vergunning voor het Delftse loterij te bemachtigen, probeerden ze het daarna in Rijswijk. Dat lukte wel. Koopman Rogier Laurens had daar echter minder voor over, maar ging akkoord met een iets lagere vergoeding voor Neeltje en begon de nodige luxe goederen in te kopen om te kunnen verloten. Neeltje en haar compagnon organiseerden de loterij niet in Rijswijk, maar in Rijnsburg, ten oosten van Delft. De verbaasde Laurens kreeg van de dames een vergunning daartoe van de baljuw van die plaats te zien. Op de dag van de loterij werd deze echter al gauw stilgelegd. De vergunning bleek vals, of in ieder geval niet in orde. Koopman Laurens bleef met zijn goederen zitten, had er niks aan verdiend en had de dames alvast wel hun vergoeding uitbetaald. 2 jaar later zou hij bij de notaris in Amsterdam uitgebreid verklaren over hoe de dames hem bij deze en daaropvolgende loterijen had benadeeld. Er bleken ook uitgebreide verklaringen te zijn van mensen die door de compagnon van Neeltje, Trein Rocher, waren opgelicht of schade hadden opgelopen. In 1620 overleed Neeltjes tweede echtgenoot en zij trouwde ten derde male met de scheepstimmerman Jan Michelszoon van der Beck, die werkzaam was op de scheepswerven van de VOC in Delfshaven. Een jaar later erfde zij al zijn bezitting toen hij overleed. Maar dat was niet genoeg om de achterstallige betalingen van alle oude schulden te voldoen, zodat ze nieuwe leningen aanging om de oude af te lossen en om geld te kunnen lenen bij familieleden. Tegelijkertijd stond ze regelmatig borg voor leningen van haar familieleden, waaronder een lening van ruim 700 gulden van haar schoonzoon, de slager Jan Tonisszoon, voor de koop van 100 schapen voor de slacht. Alle leningen, schulden en borgstellingen leidden ertoe dat Neeltje in 1624 haar huis aan de Beestenmarkt moest gaan verhuren. Zelf ging ze wonen in de Kruisstraat, bepaald een mindere buurt. In de jaren daarna werd zij meermalen voor het gerecht gedaagd vanwege haar schulden. In 1627 stierf ze, 60 jaar oud. 2 maanden daarna gaven de schepenen van Delft opdracht al haar bezittingen te verkopen, om haar schulden af te lossen. Met haar compagnon, Trein Rocher, verliep het beter, alhoewel twijfelachtig is of zij haar groeiende welvaart wel helemaal op nette wijze heeft verkregen, als handelaar in tweedehands goederen. Zij overleed in 1643 op 82-jarige leeftijd zeer welgesteld. Terwijl we via de Broerhuisteeg Oosteinde en Vrouw Jutteland naar de Vlamingstraat lopen, is het goed om na de roerige geschiedenis van de grootouders van Jannes Vermeer aan vaderszijde wat te vertellen over de grootouders aan de moederszijde, want die is niet minder roerig.